Want wat denk je dat je krijgt als je 10% verkoopt? Je hebt het over miljoenen.
Ja. Ik weet het wel. Ik zit te twijfelen om het te gaan zeggen.
Nou ja, we zijn nu ook weer bezig met de productie van ons overzicht van de succesvolste jonge rijke self-made ondernemers. Een lijst waar je eerder in hebt gestaan, waar je ook weer uit bent gevallen. We nodigen je natuurlijk dolgraag weer uit om lid te worden van het gezelschap, maar dan moeten we wel een beetje waarde weten.
Ja, we horen er zeker in. als je kijkt naar onze, want wanneer stonden we erin? 2019, 20?
Zoiets,
ja, en toen kwam natuurlijk corona en nu zitten we ver boven die levels.
Volgens mij kan het geen kwaad om het te zeggen. 10% van de aandelen, wat kost dat?
10% van de aandelen kost tussen de 7 en de 10 miljoen.
Welkom bij Quote podcastserie Mijn Eerste Miljoen. We zitten wederom op grote hoogte, maar ditmaal bij Luminair. Mijn naam is Lotte Verheul, redacteur bij Quote. En naast mij zit hoofdredacteur Paul van Riesen. En ditmaal te gast is Loes Daniels. En Paul, ik ben natuurlijk heel benieuwd waar jij nieuwsgierig naar bent.
Loes Daniels is oprichter van Experience Gift, een platform waarop mensen cadeaubonnen voor elkaar kunnen kopen. Nou, die kunnen dan weer worden omgezet in vliegtickets, hotelovernachtingen, uitjes, voor allerlei ervaringen dus. En nu zat ik ter voorbereiding van dit gesprek nog heel eventjes op het bedrijf te googlen. En toen toonde de zoekmachine mij een paars hartje met de mededeling dat het bedrijf wordt gerund door een vrouwelijke ondernemer. Nou zie ik natuurlijk graag meer vrouwen met groot zakelijk succes, begrijp ik niet verkeerd. Maar ik was toch wel een beetje verbaasd dat dit bij zo'n algemene zoekopdracht zo expliciet werd benoemd. En ik ben benieuwd of Loes daar ook zo tegenaan kijkt.
Ik ook. Maar we beginnen altijd met de vraag, wanneer jij je realiseerde dat je jezelf miljonair mocht noemen?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik weet niet precies wanneer dat punt was. Het is niet dat ik op een gegeven moment dacht van nou heb ik een miljoen op mijn rekening, nu ben ik miljonair. Maar ik weet wel nog dat het bedrijf begon te lopen en toen hadden we in een jaar eerst 7 ton omzet. Het jaar erop was 2 miljoen en dat groeide door. En we hebben geen investeerders, dus Jorik en ik zijn de enige aandeelhouders. En op een gegeven moment besef je wel, oké, we gaan naar de miljoenen omzet, dus daar komen ook miljoenen waarderingen bij. Dus op papier is het nu zover.
Ja. Ja. Was je daarmee bezig?
Nee, totaal niet. Je bent dan zo hard aan het werken en bezig met bouwen en het bedrijf verder laten groeien, dat we daar totaal niet mee bezig waren.
Maar hoe snel was dat ongeveer?
Ik gok dat dat een jaar of 3 was. Ja, 3-4 jaar, ja.
Prettig. En heb je toen nog beloond met iets? Heb je een cadeautje gekocht voor jezelf?
Nee, eigenlijk niet. Het was toen echt nog in de fase van doorwerken. Het waren lange dagen maken, lange weken. En het genieten is later pas gekomen.
Ja. Ja. En als we even naar het begin toe gaan, hoe kwam je op het idee voor Experience Gift?
Ja, ik wilde toen zelf iemand een hotelovernachting geven in Londen. En dat ging niet. Dus je had in Nederland wel lokale spelers, maar allemaal met addertjes onder het gras. Dus je moest bijvoorbeeld bellen om een boeking te maken. En dat kon alleen op dinsdagavond in een niet zo leuk hotel langs de A2 met verplicht diner. Dus toen dachten we, dat kan beter. Hoe gaaf is het als je iemand echt een hotelovernachting kan geven in een hotel naar keuze in Londen, New York, Parijs, waar dan ook. Dus toen is het balletje gaan rollen.
Ja, waar begin je dan? Je denkt, ik wil iemand een cadeaubon geven. Je denkt, hier zit een business idee achter. Ga je iemand zoeken die een site voor jou gaat bouwen?
Onder andere. Ik was toen nog consultant bij EY. Dus ik was heel goed in het bouwen van Excel-modellen, business cases en PowerPoint-presentaties. Dus ik ben toen eerst gaan uitwerken van, oké, wat is er allemaal voor nodig? Sowieso, wat zijn de stappen, maar ook de financiële implicaties. En wat is ook het risico van, stel dat lukt niet, wat dan? Ben ik dan failliet? Of toen dacht ik van, ik weet dat consulting mijn vangnet is. Dus dan kan ik altijd weer terugkomen als consultant. En dan na een paar jaar werken, dan ben ik er ook weer. Dus ik had geen partner, geen kinderen. Dus er was niet zoveel te verliezen wat dat betreft. Dus toen ben ik het gaan doen. En toen inderdaad een partij vinden die de website kon bouwen. En die heb ik toen nog helemaal in PowerPoint zelf gemaakt met mock-ups. Van als je hierop klikt, dan dat. En achteraf zag het er niet uit, maar zo is het wel begonnen.
Ja, en hoe lang gaf je jezelf voor de eerste periode om te kijken of het zou gaan werken?
Dat heb ik heel erg onderschat. Ik wou zeggen, ik heb er niet over nagedacht, dat is niet waar. Maar voordat zeg maar, het moment van starten en dat de eerste versie van de website live was, daar zat 9 maanden tussen. En ik dacht, dat kan wel in een maand of 3, 4. Toen ook dat het serieus de omzet binnenkwam en we ook richting winst geven gingen, waren we denk ik wel 1 jaar of 2 verder.
En hoe kwam dat dan? Dat het zoveel langer duurde dan dat je als toch ervaren consultant vooraf had bedacht?
Ja, toch geen ervaring met IT-projecten, waar dingen nooit meteen gaan zoals gepland. En ook als je begint en gaat testen, dan komen er ook weer nieuwe inzichten. Dat heb ik onderschat. En ik moet eerlijk zeggen, dat is nu nog steeds zo. Als we nieuwe projecten gaan doen, weet ik, ik moet gewoon echt minimaal een maand buffer plannen. Want die heb je gewoon nodig.
Ja. Dus je had best wel een lange periode te overbruggen tussen het moment dat je baan opzij en dat er voor het eerst geld binnenkwam. Hoe heb je dat gefinancierd?
Ja, ik heb het in het begin dus nog naast mijn baan gedaan als consultant. Dus dat was ook wel pittig. Het was weekenden werken, voor kantoor werken, na kantoor werken. En ik werkte in fusies en overnames. Dus dat waren ook geen milde werkdagen. En op een gegeven moment, toen ik mezelf het minimum salaris kon gaan uitbetalen met Hotel Gift toen alleen nog, toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik er vol voor gegaan.
Ja, en dat platform om te bouwen, dat is natuurlijk ook niet gratis. Hoeveel geld had je nodig aan de start?
Dat is een investering geweest en dat is toen al het spaargeld ingegaan en nog een stukje van familie, vrienden. Ja.
Die zag het allemaal wel zitten dat jij dit ging doen.
Ja, mensen hadden er wel vertrouwen in. Ja? Dus dat was wel leuk. Ja, zeker.
Ja.
Ja. En dat ging eigenlijk best wel snel, hè? Want je had na een maand of 9 had je 110.000 hotels aangesloten, heb ik me laten vertellen.
Ja.
Hoe doe je dat in hemelsnaam?
Ja, klopt. Ja, je hebt natuurlijk enerzijds de ketens. Dan heb je meteen al 1000 hotels. En Er zijn ook wat tussenpartijen die ook weer 1000 boutique hotels hebben aangesloten. Dus daar zijn we eigenlijk allemaal op aangesloten. En kijk, voor hun zijn wij gewoon een reseller, dus extra omzet. En de complexiteit lag hem daarbij dus ook echt in die technologie. Want we willen real-time in die reserveringssystemen om real-time de prijzen en beschikbaarheid op te halen. Dus die hele booking engine bouwen, dat was het complexere deel. Ja.
Maar dan in het begin pak je de telefoon, bel je op, zeg je hey, met Loes, ik heb een idee, wil je je aansluiten?
Ja, het was het kijken van wie kennen we via, ook gewoon contactformulieren invullen.
Ja. Want je belt natuurlijk echt grote hotelketens, bel je op.
Ja, precies. Maar het was zeg maar heel veel werk, maar we hebben weinig nee gekregen. Dus en toen op die manier hadden we toen snel de kritische massa en wel een wereldwijde coverage. En toen dachten we, ja, nu kunnen we live en gaan focussen op de gift cards.
Ja. Toen naast de laptop gezeten te wachten op die eerste betalende klant?
Ja, zeker. Het was nog steeds wel een beetje, maar toen was het nog extremer, de verslaving aan Google Analytics. En we vanaf het begin dachten we, ja, we willen groot worden, we willen wereldwijd verkopen. Dus we gaan in het Engels ook beginnen, van de wereld is de markt. En ik weet nog wel, toen zagen we op een gegeven moment mensen in Australië op de website. En dan kan je dus precies zien van, het is nu op de homepage, nu een proces van een giftcard kopen en oh shit, diegene die haakt af. En zo was het dus ook op een gegeven moment van, wow, we hebben de eerste giftcard verkocht. Ik dacht echt van, ja, diegene moest dus weten dat die de eerste is.
Ja, een heerlijk moment lijkt me dat.
Ja. En dan, ik weet nog, de eerste was toen in Australië en in diezelfde week was het eentje in de UK en in de VS. Dus dat was ook wel bevestiging van, oké, Het spreekt internationaal aan, zeg maar. Dus dat was heel fijn.
Een groot gedacht gelijk, hè? Niet van, oké, we mikken eerst op Nederland en dan kijken we of het werkt en dan gaan we dan wel eens internationaal. Maar gelijk streven naar die wereldwijde dominantie. En was dat nog een twijfelmoment?
Nee, eigenlijk totaal niet. De twijfel is eerder geweest van, willen we überhaupt een Nederlandstalige website en in het Nederlands gaan verkopen? En dat is enerzijds omdat de giftcardmarkt, die is in de Engelstalige landen eigenlijk veel meer ontwikkeld. Dus het staat veel normaler om iemand een giftcard te geven. Plus, zij geven duurdere cadeaus. Dus de gemiddelde Nederlander is toch wat gierig. en geeft niet zo snel een cadeau ter waarde van €200. Terwijl als je iemand echt een leuke hotelovernachting wil geven, ben je dat toch wel kwijt. Dus we zien in die zin dat het product ook beter past bij andere landen.
Ja. En hoe is het qua landen nu verdeeld met de omzet? Waar haal je het meest vandaan?
Onze grootste landen zijn nog steeds de US en de UK. Australië is ook nog steeds groot. En we beginnen nu wel meer ook in West-Europa te groeien. Dus Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Nederland ook wel. En de Emiraten begint op te komen.
Ja, en ook, even concreet, hoeveel bonnen verkoop je nu op jaarbasis?
Dan moet ik even... Ik weet het exacte nummer, moet ik even heel snel gaan rekenen. Maar het is een paar honderd per dag. Dus,
en dat levert een omzet op van hoeveel?
We hebben afgesproken dat we dat niet meer gaan, gaan delen.
Vorig jaar was het 25 miljoen, zag ik ergens.
Ja, klopt. Dat was het jaar daarvoor. Dus 2022, die stond nog in het FD, omdat we toen die Oryx Award hebben gewonnen. Dus 2022 was 25,7 miljoen. Vorig jaar 23 is goed gegroeid. En nu zitten we ook weer goed boven 2023.
En waarom delen jullie dat niet meer?
Omdat we zoiets hebben van, wat voegt het toe? Dus we blijven gewoon doorknallen en de groeicijfers die blijven. Maar de financiën vinden we niet meer zo relevant.
Dan moeten we dan maar naar gissen. Ja, daar zit niks anders op. Ja. Want je hebt ooit, toen je nog wat opener was over cijfers, het doel gesteld van 100 miljoen omzet.
Klopt.
Is dat nog steeds wel het doel?
Zeker. Maar we hebben inmiddels ook een nieuw doel. En dat is dat we binnen 5 jaar de unicorn status hopen te hebben. Dus daar moesten het doel wat naar boven bij stellen.
Ja. Prettig. En nou heb ik begrepen dat je heel graag hele grote doelen stelt. Ja. En dat je dan vervolgens dat weer opknipt in kleine behapbare stukjes.
Klopt.
Dat klinkt allemaal super gestructureerd. Maar nou zijn ondernemers natuurlijk ook wel heel erg vaak bezig om vanuit intuïtie te werken. Bijt het een het ander niet?
Nee, dat gaat eigenlijk heel goed hand in hand samen. Dus inderdaad, we maken grote beslissingen eigenlijk op basis van een combinatie van data en gevoel. En zo maken Jork en ik samen de strategie. En vervolgens inderdaad knippen we dat weer terug in die behapbare projecten, om het zo maar te zeggen. Maar één, zeg maar, wat we gaan doen, dat is een combinatie van data en gevoel.
Ja, ja. Dat zit je nog steeds uit te werken in PowerPoints en Excelletjes en...
Eigenlijk tot op zekere hoogte wel. Wel ook om zeg maar, team mee te krijgen, mensen mee te krijgen in onze visie. Dat gaat nog steeds met presentaties en slides. Ja, klopt.
Want hoe groot is het team nu?
Zitten nu iets meer dan 60 man.
Oké. Want was natuurlijk ook in het begin zat jij heel lang nog op 15 werknemers.
Ja.
Ook doordat heel veel geautomatiseerd was. Is dat nog steeds een groot onderdeel van de strategie?
Ja, zeker. Dus... eigenlijk de omzet die we draaien, doen we met een relatief klein team. En het doel is ook nog steeds wel als processen repetitief worden om ze te automatiseren.
Ja.
En je hebt het de hele tijd over we, hè, Jorik en jij. Ja. Vertel eens eventjes, hoe zit die relatie?
Ja, dat is een mooi verhaal, onze relatie. Wij kennen elkaar omdat wij vroeger echt een relatie hebben gehad. Dus daarom is Jorik ook altijd heel erg betrokken geweest bij Hotel Gift. En uiteindelijk zijn we verder gegaan als zakenpartners in plaats van als levenspartners. En dat gaat heel goed. Dus we zijn nu, ik denk, Ik even denken. Ik denk een jaar of 9 of zo uit elkaar. Dus we zijn langer zakenpartners dan levenspartners.
Ja, en was het dan het keuzemoment van of we gaan door in de liefde of we gaan door in de zaken, maar samen gaat niet?
Nee. Het was gewoon de liefde was op. Waren wel goede, nog steeds hele goede vrienden. En er is nooit wat ergs gebeurd. Maar ja, de liefde die was er niet meer. Maar ja, op het zakelijk vlak waren we wel nog heel, ja, een hele goede synergie eigenlijk. Dus het is toen wel even bekoeld, maar nu werken we dagelijks samen. En ja, en een topteam samen.
Want hij was er niet vanaf het begin bij, toch? Bij Hotel Gift?
Niet officieel, maar hij is wel altijd vanuit de zijlijn heel erg meegeholpen en betrokken geweest.
Ja.
Hij deed toen eerst nog zijn MBA aan INSEAD. Heeft nog even in private equity gewerkt. En toen na 2 jaar zeg maar officieel erbij gekomen. En nu zijn we echt 50-50 partners.
Ja. Ja. Een hele gedegen achtergronden dus. Hè, uit de consultancy, MBA's, noem het allemaal op. Prachtige cv's. Helpt dat nou als ondernemer?
Ja, voor ons wel, want hij is daarvoor ook consultant geweest bij Booz & Company toen. En ik vind persoonlijk consulting wel echt de perfecte leerschool om te gaan ondernemen. Want je ziet heel veel bedrijven van binnen. Je denkt mee over de strategie of fusies en overnames op topniveau. Dus je zit meteen echt op board level te communiceren. En je leert dus ook de basis skills, zoals hoe bouw ik een goed Excel-model, een mooie presentatie. Je leert ook wel om hard te werken. Dus ja, ik vind het top.
Ja, en was stiekem voordat je de consultancy inging toch altijd wel de droom, ik word ooit ondernemer?
Ja, zeker. De droom was ook altijd van, ik wil zakelijk succesvol worden en ik wil een bedrijf groot maken. Dus dat is altijd de droom geweest.
Ja, echt een bewuste keuze. Oké, ik ga eerst in de keuken van andere bedrijven kijken voordat ik mijn eigen bedrijf start.
Ja, precies. Ja. Ja.
En wat had het nog meer kunnen zijn? Want je stuitte bij toeval op de Hotel Gifts.
Ja.
Met wat voor dingen zat je nog meer in je hoofd?
Ik ben toen ook nog heel erg gaan kijken om een soort van fashion giftcard op te zetten. Want ik dacht, ik vind cadeaus geven leuk. Ik wist de giftcardmarkt, die is booming. En ik vond fashion leuk. Maar toen ik dat wat meer ging uitwerken, bleek dat de marges daar echt word je niet vrolijk van. En dat die business case was een stuk minder interessant. En toen dacht ik, ja, wat heb ik nog meer affiniteit mee? En toen kwam al snel reizen op het pad. En dan in combinatie met ik dacht van, hey, ik ben er al tegen aangelopen dat het niet bestond. Dat ik het aan iemand wilde geven. Dus dat gaan we verder uitzoeken.
Ja, maar je hebt het over marges. En natuurlijk zijn die heel belangrijk. Maar jullie zijn ook vliegtickets gaan aanbieden. Althans, het goedbonnen daarvoor. Volgens mij, als er ergens een markt is met lage marges, zijn het wel de vliegreizen, toch?
Zeker. Dat is ook waarom wij, denk ik, momenteel de enige partij wereldwijd zijn die dat succesvol aanbieden. Want ja, de marges zijn daar gewoon een stuk dunner. Dus we hebben, denk ik, het voordeel dat we alle kennis en alle learnings van Hotel Gift al hadden. Dus we hebben dat systeem heel erg effectief op kunnen zetten. Zonder, of nou, wat, je hebt altijd wel wat waste, maar relatief weinig waste. Waardoor het voor ons uitkomt. Ja.
Op een gegeven moment ging Booking ook aanbieden dat ze cadeaukaart gingen verkopen.
Klopt.
Was dat iets waar jij zenuwachtig van werd?
Ja, zeker. We hebben altijd gedacht van, nou, als Booking.com met een giftcard gaat starten, dan zijn we er geweest. Maar dat punt kwam. Maar we hebben echt gewoon niks gemerkt in de omzet. En Booking is er ook na een aantal maanden weer mee gestopt.
Oké. Okay.
Dus ja, dat. Ja, risico is weg.
Ik googelde even op cadeaukaart Booking en toen kwam Hotel Gift bovenaan staan.
Ja, ze hebben het gedaan, maar volgens mij hebben zij het toen echt gedaan als een soort van side business. En ja, dan merk je toch wel dat het, om het echt succesvol te krijgen, dat je echt wel moet focussen. En wij zetten ook heel erg in op het feit dat we onze giftcards kunnen personaliseren. Dus een foto, een persoonlijke tekst, zo'n luxe gouden deurhanger. En die giftcards die persoonlijke plastic of onpersoonlijke plastic creditcardjes zijn, die die doen het niet zo goed meer.
Nee.
Ja. En nu hebben jullie dus het doel om unicorn te worden binnen 5 jaar. Hè? Dus jullie willen vaart maken.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat dat kan helpen om een externe financier aan boord te halen. Je weet bovendien de wegen, hè, als consultant.
Ja.
En toch kiezen jullie daar niet voor. Waarom is dat?
Nee, en daar gaan we ook niet voor kiezen. We hebben het geld niet nodig. We zijn goed winstgevend en alle investeringen die we doen, die kunnen we zelf financieren. Plus we willen heel erg onze vrijheid en snelheid behouden. Dus ik geloof dat echt zeker in veel businessmodellen het echt nodig is om externe financiering aan te trekken. Maar als het niet nodig is, dan zijn wij sterk voorstander van zelf alle regie houden.
Ja, en als er iemand aan de deur klopt, laat u hem dan wel binnen? Gewoon voor een gesprek om te kijken wat er gedacht wordt over jullie business?
Nee, niet meer. Hebben we wel een aantal jaren geleden gedaan. Ook toen niet omdat we het geld nodig hadden, maar om te kijken of we daardoor sneller konden groeien. Ik bedoel, namen Venture Capital heeft daar natuurlijk heel veel ervaring mee en ook internationale connecties. Dus we dachten, nou, misschien is dat wel voor ons de accelerator. En ik moet ook wel zeggen, de eerste 2 gesprekken was ik helemaal laaiend enthousiast. En ik dacht, ja, dit is ons ticket, dit moeten we doen. Maar je merkt dan toch, naar gesprek 3-4, dat er een beetje frictie komt, verschil in visie. We waren op een gegeven moment 30% van onze tijd bezig met informatie aanleveren aan investeerders en meetings. En dat ik dacht, ja, dit is helemaal niet meer ondernemen. Ik ben nu bezig met investeerders overtuigen in plaats van aan mijn bedrijf bouwen.
Ja.
Dat is niet hoe het hoort. Dus, nee.
Maar goed, je kan natuurlijk wel enorm die marketingmachine een extra zwengel geven op het moment dat je extern geld binnenhaalt. Hè? Ook al verkoop je maar 10% van het bedrijf, noem eens wat.
Ja, dat kan, maar dat kan nu ook. Alleen wij doen dat altijd heel gecontroleerd. Zeg maar, online marketing, dat vind ik echt fantastisch. Want je kan dus weten, ik gooi er 1 euro in en ongeveer wel voorspellen wat eruit komt. Maar nu om verder te groeien, komen we inderdaad ook op een punt dat we meer mediacampagnes moeten gaan doen. Dus wellicht een keer tv-reclames of billboards. Maar daar zijn we een beetje voorzichtig mee, want dat kost echt superveel geld. En de resultaten zijn niet echt meetbaar.
Ja.
Dus het zou niet... Zou voor mij dus niet goed voelen. Kom je toch op dat gevoel om nu bijvoorbeeld 10% te verkopen, miljoenen te krijgen en dan dat allemaal zo over de balk te gaan smijten aan testcampagnes.
Ja, want wat denk je dat je krijgt als je 10% verkoopt? Je hebt het over miljoenen.
Ja. Ik weet het wel. Ik zit te twijfelen of ik het ga zeggen.
Nou ja, we zijn nu ook weer bezig met de productie van ons overzicht van de succesvolste jonge, rijke, zelfmade ondernemers. Een lijst waar je eerder in hebt gestaan, waar je ook weer uit bent gevallen. We nodigen je natuurlijk dolgraag weer uit om lid te worden van het gezelschap, maar dan moeten we wel een beetje waarde weten.
Ja, we horen er zeker in. als je kijkt naar onze... Want wanneer stonden we erin? 2019, 20?
Zoiets,
ja, en toen kwam natuurlijk corona en nu zitten we ver boven die levels.
Volgens mij kan het geen kwaad om het te zeggen. 10% van de aandelen, wat kost dat?
10% van de aandelen kost tussen de 7 en de 10 miljoen.
Ja, nou, dat is een keurig bedrag. Ja, dat hebben jullie natuurlijk opgebouwd door heel veel van die kaarten te verkopen. Je zei al van, ja, ik ben heel erg goed in online marketing. Weet precies wat er uitkomt als ik het ergens insteek. We hebben ongetwijfeld heel veel luisteraars die ook bezig zijn met online marketing. Wat zijn nou de gouden trucs en tips?
Enerzijds veel experimenteren en veel AB testen. En voor ons werkt... Met name echt nog gewoon de combinatie van Google AdWords en Meta. Dus dat is Instagram en Facebook. Dat werkt gewoon goed. En als iets werkt in 1 markt, dan kunnen we dat met wel tweaken. Het moet wel een soort van lokaal voelen. Maar bijvoorbeeld een Engelstalige campagne kunnen we ook in Duitsland draaien. En dan kijkt wel de Duitsstalige marketeer mee dat het allemaal lokaal aanvoelt. Maar... Ja, dat vind ik het fijne aan e-commerce en online marketing. Het is super schaalbaar.
Ja, Maar je zit toch ook met marketing heel erg op lokale verschillen. Een Duitser laat zich toch heel anders aanspreken dan een Australiër, stel ik me zo voor.
Ja, klopt. Dus, en daardoor hebben we ook, we hebben nu 14 nationaliteiten bij ons werk, of 15 misschien inmiddels. Is het wel heel belangrijk om echt die lokale kennis in huis te hebben. We hebben bijvoorbeeld gemerkt in Duitsland, weet je, heb je natuurlijk aanspreken met zie of met doe. Dat maakt echt wel een wereld van verschil. En de Duitsers zijn heel erg punctueel op taal. En dat moet gewoon allemaal kloppen. Dus we zagen ook in de eerst vertaalde versie van de website, nou, kwam dat niet zo nauw. Toen liep het ook voor geen meter. En nu hebben we echt een goede Duitse dame zitten. En nu gaat het als een speer.
Ja, ja. Ja, het zijn echt die details die het hem doen.
Ja.
Want je hebt ook al eens verteld dat jullie op een gegeven moment wat meer op emotie gingen zitten in de marketing.
Ja.
En dus geef je iemand een geweldige reiservaring cadeau. En dan bleek dan een stuk minder goed te werken dan als je gewoon zegt van oké, bij ons kun je terecht voor de goedkoopste hotels.
Klopt, ja. Ja, we hadden toen de website helemaal nieuwe branding gegeven en het was nog veel vager. Het was dus van, ik weet niet, of iets van geef iemand een mooie herinnering cadeau of herinneringen zijn de mooiste cadeaus. En ja, ik snap ook wel, als je dat mij de eerste keer vertelt, achteraf heb ik ook geen idee wat je nou geeft. Terwijl als dat dan staat, één giftcard voor, inmiddels hebben we 750.000 hotels, dan is het gewoon duidelijk van ja, wat geef je nu? Want het zijn toch dure cadeaus, dus ja, mensen willen daar wel goede verwachtingen bij hebben.
Ja, was een harde les, hè?
Zeker, dat was. We hebben toen nog heel hard gewerkt en gepusht om die website voor Kerst live te krijgen, want Kerst dat is voor ons echt de grote salesperiode. Dus begin november was het moment daar en de nieuwe website ging live en echt gewoon van de een op de andere dag was de omzet gehalveerd. Dus dat was heel erg stressvol. En toen dachten we eerst, ja, wat klopt er dan niet? En getest en ook wereldwijd allemaal freelancers ingehuurd om in hun eigen markt dan te testen en te zeggen wat er niet klopte. Maar alles werkte. Want ik dacht, we zien wat over het hoofd. Maar dat bleek dus echt gewoon te vaag te zijn. En toen gingen we langzaam elementen terugbrengen. En toen kwam ook langzaam de sales weer terug.
En was dat dan een nieuwe strategie die uit jouw koker kwam? Had je dat zelf bedacht of zat daar een heel slecht reclamebureau achter? Hoe ging dat?
Jorik en ik hebben dat toen samen bedacht in combinatie met inderdaad een bureau die ons hielp om er wat meer gevoel in te krijgen. Want wij zijn allebei heel goed met data en rationeel beslissingen maken. Ook een stuk gevoel, maar zeg maar die fluffy marketingteksten, daar zijn we gewoon allebei wat minder goed in. Dus we dachten, nou, daar gaan we hulp bij zoeken. Maar dat werkte averechts. Dus we blijven nu wel lekker eigenwijs doen wat wij denken dat goed is. En dat werkt.
Ja.
Ja.
Als die website dan leeg blijft en er komen geen bezoekers, dat is natuurlijk even een paniekmoment. Ik kan me voorstellen dat toen corona zich aandiende, dat het ook een moment was waarvan je dacht, waar gaan we in godsnaam naartoe?
Ja.
Hoe hebben jullie dat overleefd?
Ja, dat was. In die zin hadden we misschien nog wel het geluk dat eerst operationeel alles ontplofte. Want mensen die boeken dus de hotels en de vluchten en de activiteiten via ons. En hotels gingen dicht, vluchten werden geannuleerd, mensen durfden niet meer te vliegen. Dus we hadden op een gegeven moment, waar we normaal misschien een soort van backlog hebben van 20 klantvragen waar we moeten reageren, waren dat er toen meer dan 400. Dus iedereen was in paniek en ook het klantenservice team waren allemaal nieuwe vragen waar zij de antwoorden ook niet op weten. Dus in het begin was het alle zeilen bijzetten om de klanten een zo goed mogelijke ervaring te geven. Dus dat was gewoon heel veel uren maken, beslisbomen maken, waardoor de paniek nog niet echt toesloeg omdat het meer brandblussen was.
Ja.
En nou, toen we dat weer geregeld hadden, toen dachten we wel, ja, wat gaat er gebeuren? Dus toen hebben we alle marketingkosten flink naar beneden gedraaid. Er werden ook bijna geen boekingen meer gemaakt. Dus onze kosten die waren ook gewoon meteen significant verlaagd. En daardoor zijn we die periode best wel goed doorgekomen. Dus we hebben geen mensen hoeven laten gaan. En we hebben die tijd ook gebruikt om de websites weer te verbeteren, systemen te verbeteren. En ja, op een gegeven moment ging de markt weer open. En toen zag je ook wel dat mensen een soort van catch-up deden. Dus mensen gingen weer extra reizen. Het werd ineens een extra populair cadeau.
Ja.
Dus ja, nu zitten we er weer boven.
Ja.
Maar het is wel een uitdagende periode geweest.
Ja, want het heeft natuurlijk in het begin denk je, dit duurt misschien 1, 2, 3 maanden. Uiteindelijk wordt dat 2 jaar. Is er een moment dat je denkt van, oh, we gaan het niet redden als het nog heel veel langer duurt?
Nee, want we hadden toen, zeg maar, met het team en zeg maar, omzetkosten hadden we het wel onder controle. Alleen ja, de omzet en de winst was min 80%. Dus het was een heel gecontroleerd ondernemen. En het was ineens meer kosten besparen en overleven. In plaats van focus op die groei. Dus ja, het was wel een knop omzetten.
Ja. En dan kijk je op Google Analytics en dan zit iedereen op de pagina van de klantenservice in plaats van, ja, van de boekingen.
Ja, precies.
Ja. Dat is veel minder leuk.
Ja, en het is ook helemaal niet meer leuk om dan naar je sales te kijken.
Nee.
En nee. Is het dan nog een overweging geweest om dat schitterende kantoor aan de Amsterdamse gracht te verlaten en weer terug naar een kraakpand te gaan waar je ooit bent begonnen? Of was het zo erg ook weer niet?
Nee, zo erg was het niet. Nee, daar hebben we gelukkig niet over na hoeven denken. Maar ja, het was natuurlijk wel, iedereen ging ook thuis werken of je mocht niet eens meer werken. En Jorik en ik gingen wel nog vaak naar kantoor en dan soms met een enkele. Maar dan zat je ineens met maar 3 man op kantoor. Dus dat was heel, heel gek.
Ja, ja. Want waarom koos je eigenlijk voor een kantoor op zo'n prachtige plek aan de gracht en niet ergens kostentechnisch handig op een industrieterreintje?
Ja, dat is een beetje een gevoelskeuze geweest. Want we zaten toen nog in een coworking space en dat is eigenlijk relatief duur. Als je team groeit en je moet daar meer bureaus huren, dan loopt dat best wel in de kosten. En toen dachten we, ja, we moeten nu wel onze eigen plek. En het hele team woonde toen nog in Amsterdam. En ik ging toen samen met Jorik wat panden bekijken. En toen liepen we op dit pand binnen op tegen gracht. En dat was zo mooi, dat echt die allure van zo'n grachtenpand. En de prijs was relatief oké. Dus toen dachten we, ja, dit wordt ons kantoor. En daar zitten we nu al 6-7 jaar alweer.
Ja, ja. Misschien sluit het ook wel aan bij het idee dat je als meisje had, klein meisje had bij het ondernemerschap. Ja. Ja, dat je mooie reizen zou gaan maken, goed in de kleren zou zitten en waarschijnlijk ook een heel mooi kantoorpand zou hebben.
Ja.
In die zin is het misschien ook wel een verwezenlijking van de jongensdroom, wil ik zeggen. Dat klopt natuurlijk helemaal niet. De meisjesdroom, ja, precies.
Nee, zeker, zeker. Want het kantoor bij ons, het is echt zo'n uitgeachtepand. En als je binnenkomt, heeft het hele statige entree, hoge plafonds. Dus dat heeft wel dat wouw-effect. En daar word ik ook nu elke dag nog blij van.
Ja, kan je misschien ook wat moeilijker doen als er private equity aan boord is.
Nou, ik denk dat deze nog wel door de business case komt. Maar ja, eens. Op een gegeven moment, want we beginnen nu ook wel eruit te groeien. Dus nu komt de discussie van, ja, gaan we naar een nieuw pand? Willen we dat wellicht gaan kopen? En daar moet je met private equity zeker weer toestemming van gaan hebben. Dan ga je een stuk in vastgoed stoppen.
Ja.
En nu gaan we dat mooi zelf bepalen. En
er staat ook een vestiging in Griekenland, hè?
Ja.
Waarom daar?
Dat is eigenlijk per toeval gegaan. Want onze eerste 2 collega's waren 2 Grieken die in Amsterdam woonden. En die werken nu allebei nog steeds bij ons. En met corona was het natuurlijk onduidelijk van, ja, gaan landen op slot? Voor hoe lang? Wat betekent dat? Dus we hebben hun toen beide op de laatste vlucht, of een van de laatste vluchten naar Athene gezet. En ze hebben er allebei een relatie gekregen. En wij waren ook heel erg aan het stoeien met goed personeel in Nederland. En met name op het gebied van customer support. Mm-hmm. En toen zei een van die 2, want dat is de hoofdklantenservice, van, nou, ik heb heel veel vrienden, die hebben universitaire opleiding gedaan, spreken vloeiend Engels, en die zouden hartstikke graag voor ons werken. Wat vinden jullie ervan als we hier een team gaan opzetten? En toen dachten we eerst, ja, nee, want ik wil gewoon alles samen hebben en die controle hebben. Maar aan de andere kant dachten we, ja, in Nederland werkt het ook niet. Dus wat hebben we te verliezen? Laten we het proberen. En ze heeft toen 4 mensen via eigenlijk aangenomen. En nu zitten we daar met 30, 40 man. Dus het gaat eigenlijk heel goed.
Grappig. Ja. En hoe is die zoektocht naar goed personeel in Nederland nu? Waag je er nog aan of denk je van nou, we bouwen wel op Grieken?
Beide. Dus eigenlijk voor alles gerelateerd aan customer support, dat doen we echt in Griekenland. Daar zit nu dat hele team en dat loopt als een trein. En de rest doen we eigenlijk 50-50. Bijvoorbeeld, het is heel moeilijk om goede developers te vinden. Dus daar zetten we de vacature uit in zowel Griekenland als Nederland. En dan kijken we waar we gewoon de perfecte kandidaat vinden. Dus dat hebben we ook deels in Nederland zitten, deels in Griekenland. Maar bijvoorbeeld online marketing, dat zit eigenlijk allemaal in Amsterdam. En dat, ja, op zich als er wellicht een goede kandidaat in Griekenland zich zou melden, zou dat ook kunnen. Maar ja, dat zit allemaal wel hier. Ja. Ja.
We hadden het net even over een meisjesdroom. Klein sprongetje natuurlijk naar de nieuwsgierigheid die ik in het begin etaleerde naar de melding van Google dat het een door een vrouw geleide onderneming is. Ja, wat vind je ervan dat Google dat dus kennelijk zo noemenswaardig vindt?
Ja, ik heb me daar laatst eerlijk gezegd ook over verbaasd. Want iemand anders stuurde het ook aan me door. Omdat ik, nou, ik wilde zeggen, ik weet niet hoe ze het weten, maar Google weet natuurlijk vrij veel. Dus dat is niet heel raar. Maar ja, ik was er ook verbaasd over dat het er stond. Ik vind het in die zin leuk, want het geeft toch een bepaalde like-factor aan veel mensen blijkbaar. Dus marketingtechnisch werkt het waarschijnlijk alleen maar mee. Maar ja, ik zet het zelf niet op mijn eigen website van hey, wij worden gekend door onder andere een vrouwelijke ondernemer.
Ja, ja. Nee. Want als je kijkt naar het vrouwelijk ondernemerschap in Nederland, het is natuurlijk altijd een lastig onderwerp. We merken het nu ook weer bij de samenstelling van die lijst van jonge succesondernemers, dat er eigenlijk heel weinig vrouwen zijn die zich kwalificeren voor een plekje in die lijst. Ja, hoe verklaar je dat nou?
Ja, ik denk er ook wel veel over na. En ik denk dat het ook gewoon nog heel erg, moet ik dat zeggen, in een soort van DNA van vrouwen en mannen ligt. Ook als ik om me heen kijk bij vriendinnen, heb ik toch het gevoel dat ik meer mannen ken met zeg maar zo'n grote ambitie dan vrouwen. Dus ik geloof er wel heel erg in dat je vrouwen kan stimuleren om groter te denken en om meer risico te nemen en die stap te wagen. Maar ik denk als iedereen 100% gelijke kansen krijgt, dat er gewoon alsnog minder vrouwelijke ondernemers dan mannelijke ondernemers zijn. Gewoon puur omdat ze ja, minder die ambitie hebben.
Ja, en zijn er inderdaad minder kansen voor vrouwen? Omdat je zegt van nou, stel dat.
Ik heb het zelf niet ervaren, maar ja, je hoort het natuurlijk wel heel veel om je heen. Maar ik zou juist vrouwen heel erg willen stimuleren van, weet je, werk hard, zet hoge doelen, denk groot en ga daarvoor. En dan is ook wel heel veel mogelijk. En wellicht in deze tijd, omdat dat vrouwelijke ondernemerschap dus zoveel in de spotlight staat, kan het zelfs als voordeel werken. Ik bedoel, ja. Investeerders die hebben ook inmiddels doelen van, we moeten zoveel vrouwelijke ondernemers hebben. Als je zegt, oh, Google inderdaad laat een paars hartje zien. Dus het kan ook heel erg in het voordeel werken.
Ja.
Ja. Ja. En je zei in het begin van, toen je begon met ondernemen, had je nog geen kinderen, geen gezin, was er in principe weinig te verliezen.
Ja.
En je werkte met kerstdiner, had je laptop naast je zitten en het begon allemaal in een antikraakpand. Dat is nu wel allemaal anders.
Ja.
Want je bent inmiddels ook moeder. Is daarmee ook jouw werkuren zijn die veranderd? Of is het nog steeds all in?
Ja, beide. Het is nog steeds wel all in. Maar mijn werkuren zijn ook veranderd. En dat is ook wel wat ik de grootste uitdaging in mijn leven momenteel vind. Is dus, want mijn nummer één doel is gewoon een leuke, goede moeder zijn. Maar mijn doel om Experience Gift zo groot en goed mogelijk te maken, dat komt vlak daarna. En ik wil het allemaal.
Ja.
En ik geloof ook dat het allemaal kan. Maar het is wel mijn leven opnieuw indelen. Dus 80 uur in de week werken, dat gaat niet meer. Dat wil ik ook niet meer. Ja, dus dat is mijn forever challenge tegenwoordig.
Ja.
En waar zie je de oplossing om niet meer die 80 uur per week te hoeven werken?
Slimmer werken. Dus ja, eigenlijk is het continu de juiste keuzes maken. En ook wel heel erg goede hulp regelen. Dus we hebben thuis een hele lieve oppas die er is. En ik werk dus ook iets meer thuis. Dan kan ik Hugo overdag zien. En ja, ook ik zit ook gewoon veel op kantoor. Want daar moet je ook aanwezig zijn. Ook weer belangrijk voor de cultuur. En dan probeer ik me daar dus ook niet schuldig over te voelen. Dus als ik thuis ben, dan ben ik echt thuis. En dan ben ik daar volledig aanwezig. En als ik op kantoor ben, dan ben ik daar volledig. En dan ligt daar de focus.
Ja.
Dus dat wordt, ik word er steeds beter in.
Heel goed. En nog iets anders. Ik weet dat je lid bent van een clubje met ambitieuze ondernemers. Wat zijn nou de belangrijkste onderwerpen als jullie bij elkaar komen? Waar loopt nou iedereen tegenaan waar die eigenlijk moeite heeft om antwoord op te vinden?
Ja, dat zijn eigenlijk wel heel erg dezelfde aspecten. Grappig genoeg, zeg maar, of man, vrouw, oud of jong is. Ook heel erg balans. Werk-privé struggelen veel mensen toch wel mee. Maar ook bijvoorbeeld cultuur in het bedrijf, goede plannen. Dus dat vind ik altijd wel mooi. Sowieso als je andere ondernemers spreekt, het hele andere branches. Ja, de problemen blijven hetzelfde.
Ja.
Dus we kunnen goed van elkaar leren. Hm. Ja.
Ja, tip dus, sluit je aan bij een business club. Komt goed uit, want we zijn er met quote eentje aan het starten. eventjes wat PR voor onszelf. We hadden laatst een gast en die zei van, Bas Witvoet was dat, die zei van ja, als je ondernemer wil worden, je moet vroeg starten. Ja, wat je zelf ook zei, je hebt eigenlijk nog weinig te verliezen. Maar het is ook heel goed om toch eerst een baan te nemen om een beetje de structuren te kennen in andere bedrijven. Nou ja, dat is precies het pad dat jij ook hebt gevolgd.
Ja.
Is dat inderdaad ook het advies dat je aan andere ondernemers in spe meegeeft?
Ja, ik zou dat zeker adviseren. Al is het even 1-2 jaar werken. Maar ik denk dat het echt wel een hele goede leerschool is. En het ondernemen daardoor ook een soort van kickstart kan geven.
Ja, ja. En wat zijn nog meer de geëikte lessen die je altijd meegeeft aan mensen die jou om advies komen vragen?
Ja, ook heel erg groot denken. Dat is een beetje on-Nederlands vaak, maar... zet die hoge doelen en ga daarvoor. Ook al haal je dan maar de helft, dan is het alsnog heel goed dan dat het allemaal klein en bescheiden moet. En heel erg focus houden. Dus vaak zodra het ook een beetje goed begint te gaan, krijg je heel veel kansen. Heel veel mensen komen met samenwerkingen, met ideeën, maar dat is eigenlijk alleen maar afleiding. Dus zet je doelen en hou daar focus op.
Ja. Mooi.
Mooi.
Ja, mooi advies om mee af te sluiten. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Mijn Eerste Miljoen. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan vooral op alle podcastkanalen. En bedankt.
Ja, jullie ook.